You've seen a witness tonight of the strength.
U bent getuige geweest vanavond van de kracht van de twee raadgevers in het eerste presidium. Ik sta voor u en ik getuig dat het eerste presidium als een eenheid staat onder leiding van de Heer Jezus Christus. We wijzen u erop dat de uitzending van het Tabernakelkoor morgenochtend van 9:30 tot 10:00 zal plaatsvinden. De zondagmorgenbijeenkomst is direct daarna. Wij bedanken het priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen voor de prachtige muziek die ze te gehoor hebben gebracht en de sprekers voor hun inspirerende woorden.
Ik wil u speciaal bedanken voor dit missionary choir.
Ik wil in het bijzonder dit zendelingenkoor danken. Ik heb een ervaring te vertellen die zij waarschijnlijk interessant vinden. Ik kreeg een oproep van het zendingsopleidingscentrum. Iemand die zei, ik heb een zendeling die naar huis wil gaan en niets of niemand kan hem stoppen. Ik zei, wel, dat is niet zo uitzonderlijk. Dat is vroeger nogal gebeurd. Wat is zijn probleem? En hij zei, wel, hij is naar een Spaansprekende zending gezonden. En hij is er absoluut van overtuigd dat hij geen Spaans kan spreken. En ik zei, wel, ik heb een suggestie voor hem. Morgenochtend, laat hem de klas Japans bijwonen.
And then have him report to you.
En laat hem dan bij u verslag uitbrengen om 12:00.
The next morning I wondered what he'd call.
De volgende ochtend belde hij al om 10:00. En hij zei, de jonge man is hier bij mij. En hij wil me laten weten dat hij er absoluut van overtuigd is dat hij Spaans kan leren.
Where there's a will, there's a way.
Waar een wil is, is een weg.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing "Hark, All Ye Nations."
Na mijn toespraak zal het koor zingen "Hark, All Ye Nations," en het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Keith Edwards van de 70. Als ik vanavond spreek, jullie zijn een koninklijk priesterschap. Waarschijnlijk is dit de grootste vergadering van priesterschapsdragers ooit. Uw toewijding aan uw roepingen is inspirerend. Uw verlangen om uw plicht te leren blijkt duidelijk. De zuiverheid van uw ziel brengt de hemel dichterbij. Dichterbij u en uw gezin. Bijna overal in de wereld is er sprake van moeilijke economische tijden. Bedrijven zijn failliet gegaan, banen verloren gegaan en investeringen zijn in gevaar gekomen. Wij moeten er zeker van zijn dat zij voor wie wij verantwoordelijk zijn, geen gebrek krijgen aan voedsel, kleding of onderdak. Als de priesterschap van deze kerk als één geheel samenwerkt om aan deze verontrustende ontwikkelingen het hoofd te bieden, doen zich kleine wonderen voor. Wij sporen alle heiligen der laatste dagen aan om spaarzaam te zijn, zuinig te leven en buitensporige en onnodige schulden te mijden. Dat is de manier waarop de financiële zaken van de kerk worden beheerd. Omdat wij beseffen dat uw tiende en andere gaven offers gevergd hebben en dat het om heilig geld gaat. Laten we van onze woning een heilige plaats maken, waar gerechtigheid heerst, broeders. Een plaats van gebed en liefde, zodat wij de zegeningen waardig zijn die alleen onze hemelse Vader kan geven. We hebben zijn leiding in ons dagelijks leven nodig. Deze grote menigte priesterschapsdragers bezit de priesterschapsmacht en het potentieel om anderen de hand te reiken en het evangelie te vertellen. We hebben handen om anderen boven hun zelfgenoegzaamheid en inactiviteit uit te tillen. We hebben harten om trouw in onze priesterschapsroeping te dienen en zo anderen te inspireren om naar hogere grond te gaan en het moeras van zonde, waarin zoveel dreigen weg te zakken, uit de weg te gaan. De waarde van een ziel is inderdaad groot in de ogen van God. Met deze kennis gewapend zijn wij in de bevoorrechte positie om het leven van anderen een beslissende wending te geven. De woorden van Ezekiel kunnen heel goed slaan op ons allen die de Heiland in dit heilige werk navolgen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Hoe kunnen wij deze belofte waardig zijn? Wat moeten we doen om deze zegen te ontvangen? Is er een leidraad beschikbaar? Ik wil u 3 richtlijnen ter overweging voorleggen. Ze gelden zowel voor de diaken als voor de hoge priester. Ze liggen binnen ons bereik. Onze liefdevolle hemelse Vader zal ons erbij helpen. Ten eerste, leren wat wij moeten leren. Ten tweede, doen wat wij moeten doen. En ten derde, zijn wat wij moeten zijn. Laten we deze doelen bespreken, zodat we nuttige dienstknechten in de ogen van de Heer zullen zijn. Ten eerste, leren wat we moeten leren. De apostel Paulus legde nadruk op het belang van het leren. Hij zei tot de Filippenzen: maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. En tot de Hebreeën zei hij: laten wij afleggen de zonde en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs. Ouderling Stephen L. Richards, die vele jaren zitting had in het quorum der 12 apostelen en daarna in het eerste presidium, sprak vaak tot de dragers van het priesterschap en gaf daar dan zijn opvatting over. Hij verklaarde: het priesterschap wordt meestal eenvoudig omschreven als de macht van God aan de mens gedelegeerd. Deze definitie is volgens mij correct. Maar hij vervolgde: maar om praktische redenen geef ik er de voorkeur aan om het priesterschap in termen van dienstverlening te omschrijven. En ik noem het vaak het volmaakte plan van dienstverlening. Einde citaat. Dat doe ik omdat ik van mening ben dat de mens slechts dan tot een volledig begrip van het grote belang en de levenskracht van deze gave kan komen, als hij de goddelijke macht die op hem wordt overgedragen gebruikt. Het is een instrument van dienstverlening. En wie er niet in slaagt om het te gebruiken, zal het verliezen. Ons is door Openbaring immers duidelijk verteld dat wie het verwaarloost, niet waardig zal worden bevonden om te blijven staan. Einde citaat. President Harold B. Lee, een president van de kerk en een van de grote leraars van de kerk, geeft ons in een eenvoudige woorden de volgende raad. Ziet u, als iemand priesterschapsdrager wordt, gaat hij namens de Heer optreden. Hij moet zijn roeping beschouwen alsof hij in dienst van de Heer is getreden. Einde citaat. Nu kan het zijn dat enkele van u verlegen van aard zijn of zich niet geschikt achten om een roeping te aanvaarden. Maar bedenk dat dit werk niet enkel van jullie of van mij is, het is het werk van de Heer. En als wij in dienst van de Heer zijn, hebben wij recht op de hulp van de Heer. Vergeet niet dat de Heer de rug zal sterken die een last te dragen krijgt. Omdat het leslokaal soms te veel intimideert, vindt het beste onderwijs soms buiten de kerk of het leslokaal plaats. Zo herinner ik mij nog goed dat een aantal jaren geleden Aaronische priesterschapsdragers gretig uitkeken naar een jaarlijkse uitstap om de herstelling van het Aaronisch priesterschap te vieren. Met bussen reisden de jonge mannen van onze ring naar de 130 kilometer noordelijker gelegen begraafplaats van Clarkston, waar wij het graf gingen bezichtigen van Martin Harris, een van de drie getuigen van het Boek van Mormon. Terwijl we rond die prachtige granieten gedenksteen bij zijn graf stonden, gaf een hoge raadslid, bisschop Glenn Rudd, een overzicht van het leven van Martin Harris, las uit het Boek van Mormon diens getuigenis voor en gaf daarna zijn eigen getuigenis van de waarheid. De jonge mannen luisterden gespannen, raakten de granieten grafsteen aan en dachten na over de woorden die ze gehoord hadden en de gevoelens die ze gevoeld hadden. In een park in Logan aten wij onze lunch. Vervolgens gingen deze jonge mannen op het gazon van de Logan-tempel liggen en keken omhoog naar de imposante torenspitsen. Prachtige witte wolken, voortgedreven door een zachte bries, trokken aan de torens voorbij. Er werd in het doel van de tempel onderwezen. Verbonden en beloften gingen veel meer betekenen dan woorden. Het verlangen om waardig de tempel te kunnen betreden, vond zijn weg naar het hart van deze jongeren. Die dag was de hemel zeer nabij. Ten tweede, er wordt voor gezorgd dat we leerden wat we moesten leren. Ten tweede, doen wat wij moeten doen. In een openbaring over het priesterschap, gegeven bij monden van de profeet Joseph Smith en opgetekend als leer en verbonden 107, verandert leren in doen. Want we lezen daar, wel nu, laat een ieder zijn plicht leren kennen en het ambt waartoe hij is aangewezen met alle ijver leren uitoefenen. Iedere priesterschapsdrager in deze bijeenkomst is geroepen om te dienen, om zijn beste krachten aan het werk te wijden dat hem is toegewezen. Geen enkele taak is ondergeschikt in het werk van de Heer, want elke taak heeft eeuwige gevolgen. President John Taylor heeft gewaarschuwd: als u uw roeping niet groot maakt, zal God u verantwoordelijk houden voor diegene die u had kunnen redden als u uw plicht had gedaan. En wie van ons kan het zich veroorloven verantwoordelijk te zijn voor het uitstel van het eeuwig leven van de ziel van een mens? Als grote vreugde de beloning is voor het redden van een ziel, hoe vreselijk moet dan wel het berouw zijn van diegene wiens zwakke inspanningen een kind van God zonder waarschuwing of hulp lieten, zodat het moet wachten totdat er een betrouwbare dienstknecht van de Heer langskomt. Einde citaat. Het oude gezegde blijft waar: doe uw plicht, doe uw best, dan doet de Heer de rest. Het merendeel van het dienstbetoon dat priesterschapsdragers verrichten, gebeurt in stilte en zonder veel omhaal. Een vriendelijke glimlach, een hartelijke handdruk, een oprecht getuigenis van de waarheid kan letterlijk levens opbeuren, de aard van een mens veranderen en kostbare zielen redden. Een voorbeeld van dergelijke dienstverlening was de zendingservaring van Julius en Dorothy Fusek, die op een zending van 2 jaar naar Polen geroepen werden. Brother Fusek was in Polen geboren en hij sprak de taal. Hij hield het van het volk. Maar zuster Fusek was Engelse. Ze wist weinig af van Polen en van het Poolse volk. Maar met vertrouwen in de Heer gingen ze op pad om hun werk te vervullen. De woonomstandigheden waren primitief. Ze stonden er alleen voor. Hun taak was gigantisch. Er was toen nog geen zendingsgebied in Polen. De taak van dit echtpaar, Fusek, was om de weg voor te bereiden voor een zendingsgebied, zodat andere zendelingen aan het werk konden, mensen onderricht konden ontvangen, gemeenten gesticht konden worden en kerken gebouwd konden worden. Wanhoopte broeder en zuster Fusek wegens de enorme omvang van hun taak? Geen moment. Ze wisten dat hun roeping van God kwam. Zij baden om goddelijke hulp en zij wijden zich met heel hun hart aan hun werk. Zij bleven niet 2, maar 5 jaar in Polen. En ze realiseerden alle genoemde doelen. De ouderlingen Russell M. Nelson, Hans B. Ringer en ik, vergezeld van ouderling Fusek, spraken met minister Adam Wopatka van de Poolse regering. En we hoorden hem zeggen, en ik citeer, uw kerk is hier welkom. U mag kerken bouwen. U mag zendelingen sturen. U bent welkom in Polen. Woorden uit de hemel. Deze man, en hij wees op Julius Fusek, heeft uw kerk goed gediend. U kunt dankbaar zijn voor zijn voorbeeld en zijn werk. Einde citaat. Laten wij, net als de Fuseks, doen wat we moeten doen in het werk van de Heer. Dan kunnen we, samen met Julius en Dorothy Fusek, beamen wat de psalmist schrijft. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert, noch slaapt. Ten derde, zijn wat we moeten zijn. Paulus gaf zijn geliefde vriend en metgezel Timotheus deze raad. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in conversatie, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Ik dring er bij ons allen op aan om te bidden over onze taken en goddelijke hulp te zoeken, zodat we zullen slagen in datgene waartoe we zijn geroepen. Iemand heeft gezegd dat het de mens in geen enkel opzicht verlaagt om een macht te erkennen die hoger is dan de mens zelf. Hij moet zoeken, geloven, bidden en hopen dat hij zal vinden. Geen enkele oprechte inzet die vergezeld van gebed wordt geleverd, blijft zonder resultaat. Dat is de kern van de filosofie van geloof. De goddelijke gunsten zullen de nederig zoekenden vergezellen. Het boek van Mormon vat dit alles als volgt samen. Want de Heer zegt daar, wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, ik zeg u, zoals ik ben. En wat voor man was hij? Welk voorbeeld heeft hij in zijn bediening gegeven? In Johannes 10 lezen we, ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen schepper, geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling. En de schapen gaan hem niet ter harte. De Heer zegt, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Broeders, mogen wij leren wat we moeten leren, doen wat we moeten doen en zijn wat we moeten zijn. Zodoende zullen de zegeningen van de hemel de onze zijn. We zullen weten dat we er niet alleen voor staan. Hij die zelfs de val van een mus opmerkt, zal ons op zijn eigen wijze zijn erkentelijkheid bewijzen. Jaren geleden ontving ik een brief van een goede vriend van mij. Hij gaf zijn getuigenis in die brief en dat zou ik vanavond gedeeltelijk willen voorlezen aangezien het de macht van het priesterschap illustreert. In iemand die leerde wat hij moest leren, deed wat hij moest doen en altijd probeerde te zijn wat hij moest zijn. Ik zal passages voorlezen uit de brief van mijn vriend Taron W. Borup, die 3 jaar geleden op 90-jarige leeftijd is overleden. Toen ik op mijn 8e werd gedoopt, schreef hij, en de Heilige Geest ontving, kreeg ik vaak te horen dat ik goed moest zijn, zodat ik mijn hele leven de hulp van de Heilige Geest waardig zou zijn. Men zei mij dat de Heilige Geest alleen in goed gezelschap wilde zijn en dat hij bij ons wegging als we kwaad deden. Daar ik niet wist wanneer ik zijn hulp en ingevingen nodig zou hebben, probeerde ik zo te leven dat ik die gaven niet verloor. Dat heeft mij een keer het leven gered. In de Tweede Wereldoorlog was ik een boordschutter in een B-24 bommenwerper in de Stille Zuidzee. Op zekere dag werd er aangekondigd dat we de langste vlucht ooit zouden gaan maken om een olieraffinaderij te bombarderen. De ingevingen van de geest zeiden me dat ik aan die vlucht zou worden toegewezen en dat ik niet zou terugkeren. Toentertijd was ik president van de groep militairen die lid van de kerk waren. De strijd werd hevig toen we boven Borneo vlogen. Ons vliegtuig werd geraakt door vijandige toestellen en vloog al gauw in brand. De piloot zei ons dat we onze parachute moesten omdoen. Ik sprong als laatste. Terwijl we naar beneden zweefden, werden we door vijandige piloten beschoten. Mijn reddingsvlot wilde niet opengaan. Boven en onder water dopperend begon ik te verdrinken, waarna ik bewusteloos raakte. Ik kwam een ogenblik bij en riep, God red mij. Nogmaals probeerde ik reddingsvlot op te blazen en het lukte. Maar met net genoeg lucht erin om te blijven drijven, liet ik mij erin rollen, te uitgeput om mij te bewegen. 3 dagen lang dreven we rond in vijandig gebied, met schepen overal om ons heen en vliegtuigen in de lucht. Waarom ze de gele vlotten in het blauwe water niet hebben gezien, is mij een raadsel. Er stak een storm op en de 10 meter hoge golven trokken bijna onze vlotten stuk. Er gingen 3 dagen voorbij, zonder eten en drinken. De anderen vroegen mij of ik bad, en ik antwoordde dat ik bad en dat we gered zouden worden. Die avond zagen we een onderzeeër die gekomen was om ons te redden, dachten we, maar hij voer voorbij. De volgende ochtend deed hij dat weer. We wisten dat dit de laatste dag was dat hij in dit gebied zou varen. Toen kwamen de ingevingen van de Heilige Geest. Baron, je draagt het priesterschap. Gebied de onderzeeër om je op te pikken. In stilte bad ik, in de naam van Jezus Christus, en krachtig is het priesterschap, keer om en pik ons op. Een paar minuten later kwamen ze langs zij. Toen we aan boord waren, zei de kapitein, ik weet niet hoe we jullie ooit hebben gevonden, want we waren niet naar jullie op zoek. Maar ik wist het wel. Ik geef u mijn getuigenis dat het werk waarmee wij ons bezighouden waar is. De Heer staat aan het roer. Dat we hem altijd zullen volgen, is mijn oprecht gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.